Deze morgen ga ik vertellen over identiteit. Nou, ben ik dan geen psycholoog, dus ik ga het ook niet helemaal definiëren wat identiteit. Moet je maar Michelle Bouwman, Michelle Düsseldorf bellen. Maar goed, de Bijbel staat vol verhalen over identiteit. En de basiszaak van deze preek is eigenlijk gelegd door een politicus. In september, afgelopen jaar, algemene beschouwingen, vertelde hij een verhaal over een schilderij. Een schilderij wat in Rusland hangt, in Sint-Petersburg. Oh, dat gaat mijn standaard.
Heb je die nodig?
Ja, graag.
Oké.
En die was ooit gestolen door de Russische ambassadeur. En deze politicus pleit ervoor om het schilderij terug te halen naar Nederland. Even een filmpje van.
Het gaat om een meesterwerk van Rembrandt. Een enorm doek van ruim 2 bij 2,5 meter. Het was een van zijn laatste werken. Kunsthistorici noemen het ook wel Rembrandts laatste woord. En je ziet dat nog in één keer eigenlijk alles samenkomt wat Rembrandt te zeggen had in dit schilderij. De barokke drukte uit veel van zijn eerdere schilderijen is verdwenen. De stijl is rustig, eenvoudig, heel intiem. We kijken een oude vader in het gezicht. Hij buigt zich liefdevol over zijn zoon die voor hem is neergeknield. De vader lijkt zijn zoon zachtjes naar zich toe te trekken. En als je inzoomt op de hand van de handen van de vader, dan zie je dat daar iets bijzonders mee aan de hand is. De ene hand ziet er stevig, krachtig uit en de andere hand oogt veel zachter, teer en kwetsbaar. De bovenmantel van de vader is warm rood. De zoon is kaal, zijn kleren lijken wel lompen.
Wie heeft vanmorgen toevallig ook nog Out of Power heb gekeken, ik weet Wiebrand, had Velderhof had toevallig ook hetzelfde schilderij had in handen. Grappig niet. Ik kom hier later even op terug hoor, over dit schilderij. En ook voor de vader en de verloren zoon en de identiteit van deze zoon. De grote verwarring over wie ben ik ontstond na de zondeval. God zegt, waar ben je? En het woordje waar in Nederland is echt specifiek qua plek. Maar hij bedoelde eigenlijk, wat is er aan de hand? Wat gebeurt er in je leven? Het direct gevolg van de zonde is ook twijfel. Wie ben ik? Wat is het doel? Wie mag ik zijn? Jacob en Esau. In de buik vocht hij al met zijn broer. En hij was ook heel anders dan zijn broer. Zijn broer die ging het veld op, ging jagen. En zijn vader vond zijn broer geweldig. En hij voelde zich ook heel anders. Hij kon ook helemaal niks worden met zijn broer. Hij kon weliswaar heel goed met zijn moeder. Maar alhoewel hij goed met zijn moeder kon, hunkert een zoon toch altijd naar de bevestiging van zijn vader. Dat is ook onze roeping van als vader, dat wij onze kinderen bevestigen. Oh, je bent het goed. Wat doe je het goed? Dat heb je goed gekleurd? Mijn kinderen gaan wel eens de stad in, de oudste kinderen met mijn vrouw. Of ze hebben nieuwe kleren aan. En dan is het ook mijn taak om te zeggen, wow, wat heb je mooie kleren. Oh, die kleuren staan je goed. Weet je, en een moeder mag zeggen, nee, dat moet je niet dragen. Meid, dan word je te dik. Dat mag ik niet zeggen. Ik zeg alleen van, goed, wat ben je mooi. Maar goed. Ondanks dat het dus een vader en moeder had, Jacob, groeide hij dus wel op in een dysfunctioneel gezin. Zijn moeder lichtte bijvoorbeeld haar eigen man op, Rebecca. En Laban, haar broer, was ook een oplichter. Nou, lekkere familie is dat zo. En Jacob vlucht weg. Hij is bang, want zijn broer wil hem vermoorden. Want uiteindelijk heeft hij toch de zegen gekregen op zijn eigen slinkse manier. Hij was misschien wel slim, maar zo slim. Maar zijn identiteit was behoorlijk in de war. Hij vlucht weg. Op de plaats, onderweg komt hij op de plaats die het Luts heet.
Genesis 28, vers 11. En hij bereikte een plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon ondergegaan was.
Zie je dat? Even, dank je dat je stopt. Omdat de zon ondergegaan was, die onthouden we even.
En hij nam een van de stenen der plaats, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats slapen.
Nou, op die plaats lagen de stenen. En men geloofde blijkbaar in die tijd, als je een openbaring wilde hebben over je toekomst, dat je er ging liggen, je hoofd op een steen, dat er dan demonen kwamen, dat hij je dan een droom zou geven over je toekomst. Nou, ook zo'n lekkere, occulte plek. Maar wat gebeurt er? God komt er. Er komen engelen. Hij krijgt een droom van engelen en van God. Juist op die plek. En noemt die plek ook later, Lus, noemt hij Pniel. En die droom zegt God, ik zal voor je zorgen. Maar blijkbaar blijft die woord niet echt bij hem. Want hij gaat toch zijn eigen weg. Want hij denkt dat hij toch zelf dingen moet inspannen, eigen inspanning moet doen en ervoor moet werken. Hij komt zelf, komt bij Laban terecht en hij denkt dat hij ook alles moet verdienen. En voordat Laban ook iets zegt, zegt hij, ja, ik zal er ook 7 jaar voor werken. En op een dag, na 14 jaar, gaat hij weer terug. Met het hele vervolg. Ondertussen heeft God hem enorm gezegend. Hij heeft natuurlijk ook hard voor gewerkt. Hij heeft veel vee, 2 vrouwen, kinderen. En hij trekt weer terug. En hij komt terecht bij Jabok. Een heel smal beekje. En Jabok ligt in Jordanië. Kun je makkelijk overwaden. En hij stuurt de rest over het beekje heen. Want uiteindelijk, zijn problemen die hij vroeger had, zijn nog steeds niet opgelost. Want zijn broer, ja, die wil hem nog steeds vermoorden. Denkt hij. En hij stuurt de hele groep aan de overkant. En zelf bleef hij achter.
Genesis 32, vers 24. Zo bleef Jacob alleen achter. En een man worstelde met hem, totdat de dag aanbrak.
Nou, moet je nagaan. In de Bijbel staan vreemde verhalen, hè? Nou, dit is misschien wel een van de meest vreemde verhalen die er in de Bijbel staat. Jacob blijft achter. Er staat er komt een man. Waar komt die man vandaan? Nou, wij nemen maar aan dat een engel is of dat God is. En die gaat met hem worstelen. God in de hemel, hoor. Die denkt, we zitten lekker op de daar. Denkt, hey Jacob, leuk. Ik ga vanaf, het is 11 uur, ik ga naar beneden. Ik ga een partijtje met hem worstelen. Nou, laat zeggen dat het vanaf 11 uur 's avonds is, tot de dag aanbrak staat er. 7 uur achter elkaar. Ik heb een zoon, Levi, nou, die houden lekker van stoeien. Als die bij de flas is, heb je 3 neven en dan die stoeien wat af. Want als en dan gaat het behoorlijk ruig. En na een half uur, een rode kop en het zweet staat erop. Dan liggen ze half kapot liggen ze er op de bank. Moet je 7 uur lopen te stoeien. En dan is het ook nog, God, daar staat hij stoeit met God. En wat zegt God dan? Dat is ook de enige keer dat God dat zegt in de Bijbel. Oké, okay, je hebt gewonnen. Nou ja, God, de schepper van het heelal. En wat doet God dan? Pok tegen zijn heup. En dan zakt hij half in elkaar.
Genesis 32, vers 26. Toen zeide hij, laat mij gaan, want de dageraad is gekomen. Maar hij zeide, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Daarop zeide hij tot hem, hoe is uw naam? En hij zeide, Jacob.
Ja, Jacob. En wat betekent Jacob? Hielenlichter. Gewoon oplichter. Ik kan niks goed doen. Lekker heet je Jacob, weet je. Kom je ergens binnen, heb je een kringvergadering. Even rondje, hoe heet je? Ja, oplichter.
Toen zeide hij, uw naam zal niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want gij hebt gestreden met God en mensen en gij hebt overmocht.
Overmocht, dat klopt. Je hebt geworsteld en gewonnen. Je hebt volgehouden. Je naam, dus God zegt, vanaf nu zal je geen Jacob meer heten, maar Israël. En wat betekent Israël? God heeft gewonnen. Gek zeg. Eerst zegt God tegen hem, oké, je hebt gewonnen. Ik geef je een nieuwe naam. God heeft gewonnen. Hey, Jacob heeft gewonnen. God heeft gewonnen. Jouw winst, zijn winst. Zijn winst, jouw winst. Zijn waarheid, jouw waarheid. Snap je de diepte in deze naam? En uiteindelijk zijn er geen voorwaarden meer. Weet je hoe ik denk dat het ook is geweest? God bezocht Jacob. En Jacob greep zijn been vast. Ga niet weg. Zegen mij, zegen mij. God geef mij, geef mijn familie. God geef mij kinderen. God geef mij mijn buurt, geef me mijn buren. God geef me mijn dorp. God geef me mijn straat. God geef me dit land. Ik denk dat het zo is geweest, dat hij God vasthield. Want hij wou die zegen hebben, dat hij gewoon God liet niet gaan. Dat hij al die uren steeds vast bleef grijpen.
Ja? Genesis 32, vers 1. En de zon ging over hem op.
Hé, interessant. We zijn 4 versen verder. Nou, minimaal 14 jaar heeft hij daar gewerkt. En er kwam een luts aan en de zon ging voor hem onder. En nu heeft hij een openbaring van God gehad en de zon gaat voor hem op. Zijn zelfvertrouwen is compleet veranderd. En hij geeft uiteindelijk erkenning aan Saul. Dat Saul de oudste zoon is. Als je persoon wil worden die God bedoeld heeft, dan ga je door het proces heen. Ja, je moet het aandurven. Maar in het proces zal je altijd Gods liefde en genade ervaren. En het verleden hoeft niet te bepalen wat je uiteindelijk wordt.
Goedemorgen. Nou, dit is echt heel vreemd. Echt heel raar. Er zitten hier een paar mensen in de zaal. Dat is wel gezellig. En sommigen zwaaien ook even. Ook hallo allemaal thuis. En mijn kinderen kijken waarschijnlijk allemaal. Misschien sommigen schamen zich een beetje. Dat gebeurt dan. Mike heeft mij gevraagd om iets te delen over waar ik een beetje vandaan kom. Zodat hij dat kon invoegen in zijn preek. Dus dat ga ik doen. Ik ben natuurlijk getrouwd met Mike, inmiddels 21 jaar. Maar voordat wij zo ver waren, kom ik natuurlijk uit een gezin net als iedereen anders. En ik kom uit een gezin waar in ieder geval de liefde niet centraal stond. En waar, wat best wel een heel gebroken gezin was. Waar veel drugs was en waar in ieder geval niet tot weinig aandacht voor ons als kinderen was. Ik had wel een hele stabiele oma en dat is echt heel goed geweest voor ons als kinderen. Ik ga niet veel uitweiden, want dat kost ook gewoon te veel tijd, ook van mooi gesprek. Maar toen ik een jaar of 13, kwam ik tot bekering door toen de tijd nog Jonge Vrij en Vorming en Actie. Samen met mijn broer Roy. En dan kun je wel eens denken van, oh, je komt tot bekering en dan is alles klaar. En dan ken je Jezus en dan is het gewoon over. Maar juist toen ik tot geloof kwam, moest ik aan mezelf gaan werken. En voelde ik mij zo gebroken en eigenlijk zo kwetsbaar. En mijn ogen werden eigenlijk letterlijk geopend. En was ik echt eigenlijk een hele gebroken vaas of kruik of hoe je het ook maar wil omschrijven. En toen was het aan mij de keus. Dus het is aan ons de keus. Wat gaan we doen met ons verleden? Wat gaan we doen? Durven eraan werken? Durven door de pijn heen te gaan? Durven we op dat moment Jezus toe te laten? En ik zeg niet dat deze weg makkelijk is, absoluut niet. En soms is daar ook echt externe hulp bij nodig. En dat moet je dan ook gewoon echt, zou ik zeggen, aannemen. Maar dan komt dat moment dat je door die pijn heen gaat en dat Jezus gewoon komt en dat de waarheid je letterlijk vrijzet. En dat als het ware je gebroken kruik, dat al die barsten worden als het ware littekens die niet meer zeer doen, maar die gewoon genezen. En dan mag je gewoon echt thuiskomen bij Jezus en ook gewoon echt bij hem schuilen. En het mooie is, ik zag van de week een filmpje van Wilking van den Kamp. En hij omschreef het zo van, die geborsten kruik, die krijgt eigenlijk gouden randjes. Dus jouw littekens worden gouden randjes in je leven die je mag uitdelen. En die je aan anderen waarover je mag vertellen. Gewoon wie je bent, waar je vandaan komt. En ook dat het zonder schaamte is. Weet je, we hebben allemaal een verleden en we hebben allemaal onze dingetjes waarmee we worstelen. En dat mag. Maar ben je bereid om gewoon Jezus daarin toe te laten? En voor mij is echt een leidraad geweest en soms nog steeds. Want soms dan vallen we gewoon even terug en dan moet je gewoon weer omhoog kijken. Dat je zegt van, voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen. Voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd. Je een profeet voor alle volken gemaakt. En ik geloof gewoon dat wij, ondanks ons pijn en verdriet, naast andere mensen mogen gaan staan. En dat we er zelf doorheen mogen gaan. En dat onze littekens dan gouden randjes worden. Waarvan je mag uitdelen.
Ja, dank je. Het verhaal van Jefta uit de Bijbel, nummer 11. Jefta en zijn broers. Jefta was dus een zoon van een prostituee. En op de deur werd door zijn broers werd hij weggejaagd, want hij hoorde er niet bij het gezin. Hij werd weggestuurd, weg uit zijn dorp, weg uit zijn omgeving. Maar blijkbaar, Jefta leerde wel God kennen, of kende God. En ook zijn identiteit. En hij wist wat zijn talenten was. Hij was een goede leider. Hij was een strijder. Een soldaat. En op de deur werd Israël aangevallen en wie roepen ze terug? Uiteindelijk wordt Jefta weer teruggehaald als leider. En Jefta, die jaagt de Amalekieten weg. En wat jaagt hij allemaal weg? Allemaal volken jaagt hij weg. En dan staat er ook weer van de woestijn tot de Jordaan, van de Arnon tot de Jabok. Durf je uit echte persoonlijkheid te wandelen, te reageren, te leven? God wil je helpen met je ontdekken van je unieke identiteit. Die vind je niet zolang je steeds naar jezelf kijkt, in jezelf. Je vindt je in de tijd door naar God te kijken. In de ogen van God leer je jezelf kennen en ontdek je wie je bent.
Efeze 1, vers 11. Het is in Christus dat we ontdekken wie we zijn en waarvoor we leven.
Je bent een levend wezen door God geschapen. En op dit moment is je woonplaats de aarde. Nou, er zijn veel levende wezens, er zijn veel dieren, veel mensen. Op dit moment zelfs, we denken wel 7 miljard mensen op de aarde. Ik denk vanaf Adam, de eerste keer dat er 1 miljard mensen op de aarde waren, dat was zeg maar rond 1890. Dus zeg maar vanaf Adam, of wat wil je, vanaf Noach, heeft het 6000 jaar geduurd voordat er 1 miljard mensen waren. Nu hebben we er 7 en de volgende miljard hebben we al binnen 12 jaar. Soms denk ik wel eens bij mezelf, dat is een zijsprongetje hoor, moet je daar over 12 jaar leven op deze aardbol. 1 miljard mensen onder de 12 jaar. Ik denk, Heer, hoe gaan we deze kinderen ooit bereiken? Moet even terugkomen weer. Oh ja, de mens is geschapen naar het beeld van God. Dat betekent niet dat je precies hetzelfde bent. Want kijk, God is tenslotte oppermachtig. Ik niet. Maar we lijken er wel op. Kijk, God is origineel, wij zijn een kopie. Nou, Ivan is dan een kopie van een kopie. Weliswaar met wat gebrekjes, een beetje onvolledig en misschien wat gebrekjes. Maar goed, je draagt nog steeds iets van God met je mee. En dan mag je uitdragen. God heeft daar een bedoeling mee. Hij wil graag dat wij reflectie zijn van zijn wezen, van zijn karakter. Je geboorte was dus geen ongelukje, was geen vergissing. God had je al lang bedacht. In Esther 4, vers 16 staat ook, wij zijn geschapen voor precies in deze tijd. Nou, nu kom ik weer even terug op het schilderij. De politicus met schilderij, zie je dat? Jezus vertelde, dus Lucas 15, hij vertelde eigenlijk 3 gelijkenissen aan de Farizeeën. En daarin liet hij zijn hart zien voor het verlorene. De eerste vergelijkenis gaat over het verloren schaap. Het gelijkenis van het verlorene. En dan gaat het over het muntje. De gelijkenis noem ik dat maar van de zoektocht. Gods passie om je te vinden. Moet je nagaan dat je hele huis moet overhoop halen voor een muntje. Kijk, de keuken in de tijd, die had niet mooi tegels, niet mooi PVC-vloer, wie brandt. Nee, dat was gewoon een zandbak. Nou, zoek maar eens een kwartje op in het zand. En de derde gelijkenis is van de zonen. Eigenlijk wil ik het liever noemen de gelijkenis van vaders liefde. Kijk, hier zie je hem, schilderij. Mooi, hè? Het vader is blijkbaar heel vermogend. Dus zijn zoon had eigenlijk enorm getroffen. Ik bedoel, ken slechter. Ik bedoel, zijn vader had heel veel vee, die had zelfs personeel aan het werk. Die had een eigen feestzaal. En op een dag komt zijn jongste zoon naar hem toe. Pa, ik wil mijn erfdeel. Nou, dat is wel shocking. Zijn vader leefde ook nog gewoon. Ik bedoel, dat kun je niet maken. Maar uiteindelijk, de vader doet het, hè? En die zoon, die krijgt het. En het gedeelte wat hij nu staat er ook wat hij nature heeft, verkoopt hij. Dus vroeger had je als Israëliet had je een stuk grondgebied. En die werd je toegezegd. Dat was namelijk die had ze gekregen van God. En die mocht je helemaal niet verkopen. Die mocht je helemaal niet van de hand doen. Want dat bleef, die bleef altijd in je familie, in je bezit. Nummer 36, vers 7 staat letterlijk. Erfelijk bezit van de Israëlieten mag niet van de ene stam overgaan in de andere. Iedere Israëliet moet ervoor zorgen dat de erfelijk bezit binnen zijn eigen stam blijft. Weet je nog Nabot, die wou ook zo wijn gaat niet verkopen aan de koning. Toch verkoopt hij het. Daarmee verbreekt hij in principe alle banden met zijn familie, met zijn dorp. Mensen in het dorp hebben het ongetwijfeld gehoord. En reken maar dat die met de nek zullen aankijken. Die jongen hoeft nooit meer terug te komen in zijn eigen dorp. En waarom gaat hij dan weg, denk je dan? Vanwege zijn vader? Nou, ik denk, als je de rest van het verhaal leest, heeft hij een fantastische vader. Vanwege zijn oude zoon. Misschien ook vanwege religieuze regeltjes die hij dacht te hebben. Dat hebben we ook nog wel eens vrome regeltjes in de kerk. Maar hij vertrekt naar een ver land. Ook wel het land van de leegte wordt het genoemd. Aan alle vermogen verkwanselt hij gewoon. En geld en eigendom stond gewoon voor identiteit. Maar dat is hij kwijt. Wie zichzelf verliest, heeft dus alles verloren. De verloren zoon. En de oudste zoon zou wel zeggen, ah, hij heeft alles verbrast aan een hoernia. Eerst de familiebezet erheen gejaagd. En dan komt er ook nog hongersnood. Nou, uiteindelijk komt hij terecht met die varkenshoeder. En er staat in vers 16 staat het dan. En hij begeerde zijn buik te vullen met de schillen. Dus verwarrende emoties kwamen in hem op. Hield de ziel hem gevangen, verdriet. schaamte, wanhoop en verlangen naar geborgenheid. Je zou denken, ga direct terug naar huis naar zijn vader. Maar ja, hij heeft alle schepen hier achter zich verbrand.
Lucas 15, vers 17 tot 19. Toen kwam hij tot zichzelf en zeide: hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed? En ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegenover de hemel en voor u. En ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Maak mij als een van uw dagloners.
Kijk, en op de zondagsschool heb ik altijd geleerd: hé, dit was het moment van zijn bekering. Maar helemaal niet. Hij had helemaal geen berouw. Eigenlijk had hij gewoon honger. Hij denkt: weet je wat, ik kan eigenlijk niet meer naar mijn vaders huis. Maar als ik terug ga naar mijn vader, ga ik gewoon vragen of ik knecht bij mag worden. Ga ik smeken of ik knecht bij mag worden. Ik ga gewoon zeggen dat ik gezondigd heb. En als knecht heb je het tenslotte beter. Hij zegt ook niet: oh, ik heb mijn vader te schande gemaakt. Ik heb mijn familie te schande gemaakt. Ik heb mijn vader afgewezen. Ik heb mijn vader pijn gedaan. Ik heb mijn ziel verkocht. Ik ben mezelf kwaad geraakt. Nee, hij dacht eigenlijk alleen maar aan zichzelf. Hij had honger. En hij is er wel bereid voor om hard voor te werken als een knecht. Dus hij heeft een plan. Hij denkt: weet je wat? Ik ga naar mijn vader. Ik ga gewoon zeggen: ik heb gezondigd. Ik kus zijn voeten. Ik heb gezondigd. Ik ben niet waard je zoon te zijn. Ik wil een knecht zijn. Ik wil de gunst verdienen van mijn vader eigenlijk. Het is eigenlijk gewoon religieus gewenst gedrag. En maandenlang staat zijn vader op de uitkijk. En in het dorpje zijn er natuurlijk honderden bewoners, denk je dan. Maar zijn vader had een plan bedacht. Weet je wat, stel, mijn zoon komt terug. Dan wil ik hem voor zijn, voordat de bewoners hem zien. Want anders is de wereld te klein. En dag na dag kijkt hij de straat uit, het einde van het dorp, die naar het rand van het dorp leidde. En de verloren zoon had zich in zichzelf gemaakt. Die had waarschijnlijk 100 keer gerepeteerd: vader, ik heb gezondigd tegen u en tegen God. Maak me uw knecht. Vader, ik heb gezondigd tegen u en God. Maak me uw knecht. En dan komt dat moment. En dan heb je over de vader. Vader was natuurlijk een heel rijke man met een mooi gewaad. En dan hoor je helemaal niet te rennen. Je kan ook niet rennen in zo'n gewaad. Dan moet je een beetje optillen. Maar ja, dat kon helemaal niet in de tijd. Het was helemaal nat dan dat je blote benen had. Let maar op. En hij ziet, uiteindelijk ziet hij de jongen aankomen. En hij rent naar die varkenshoedenzoon. Rent hij toe. Want hij wil per se de dorpelingen voor zijn. En de vader overrompelt hem met onvoorwaardelijke liefde. Hij wacht helemaal niet op de schuldbelijdenis. Hij geeft hem een kus die alle angst verdrijft. De zoon vroeg zijn vader ook niet om vergeving. Toch wordt hij omhelst en gekust. Voor de luisterende farizeeërs was die zoon natuurlijk verachtelijk. Hij moest terugbetalen. Dat was de wet. En Jezus komt met een nieuwe definitie van bekering. Hij roept de jongste zoon op, jongste zoon dochters, te geloven dat God voor hen kiest, nog voordat zij voor hem kiest. Snap je? Hij houdt al van je voordat je van hem houdt. Jezus' definitie van bekering is het aanvaarden van Gods onvoorwaardelijke liefde. Soms spreek ik wel eens met mensen, dan kom ik uit op het geloof, of christendom. Ik zeg eigenlijk, de essentie van christendom is niet de liefde die je voor God hebt, maar Gods liefde voor jou. En omdat de vader uiteindelijk wist dat de verloren zoon alleen goddelijke omhelzing alles uit handen zou geven. Zou durven geven. Rembrandt heeft de jongste zoon zittend op zijn knieën afgebeeld. De vaders handen drukken de zoon tegen de borst.
Matteüs 11, vers 29. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig.
Ja, zachtmoedig? Wat is echt zachtmoedig? Zacht gekookt eitje? Dat je zomaar je brood van je kaas laat eten? Wel nee, in tegendeel. In het woord zachtmoedig gaat juist enorme kracht schuil. Het betekent dat je macht hebt en ook kracht hebt om in te grijpen, maar je het niet doet. Je bent bereid af te zien van je recht om die ander te winnen. Kijk, even die foto, even een plaatje laten zien. Sorry, de livestream, hè. Dan zie je die handen. Grote hand. Je ziet een zachte hand, een vrouwelijke hand. Dat is die hand die hem tegen de borst drukt. Eigenlijk is dat de genade. En die andere hand is een sterkelijke, mannelijke hand. Gerechtigheid. Genade en waarheid omhelzen de zoon. Johannes 1, vers 14 staat: Jezus vol van genade en waarheid. Genade is Gods zachte hand die je leidt naar de waarheid. Bij Jezus ging genade ook altijd voorop. Mijn preek afgelopen zomervakantie. Nou, er zat iets meer mensen in deze zaal. Wie heeft hem gezien? Dank u thuis. En er ging over Handelingen 15. Paulus en Barnabas wilden weer op reis. Barnabas zegt, jongens, we nemen Johannes Marcus mee. Maar daar had Paulus helemaal geen trek in. Hij zegt, vorige keer is hij ook al bij ons weggelopen. En Paulus had, ja, die stond al in zijn recht. Maar Barnabas zegt, nee, geef hem een tweede kans. Geef hem genade. En uiteindelijk ontwikkelt Johannes Marcus zich zoals Paulus zich gedacht had. Mooi, hè? Mijn naam is ook Johannes Marcus. En Johannes Marcus werd uiteindelijk Paulus' trouwe hulp. En hij blijft ook zijn leven lang bij Paulus. Als enige blijft hij tot de dood bij Paulus. En uiteindelijk is ook Marcus diegene die het eerste evangelie schrijft. Notabene heeft hij helemaal niet met Jezus meegeleefd. En het is een prachtig evangelie met de mooiste details. We hebben Bert Piet hier verschillende keer gehad. Het is heel vaak over Marcus gepreekt. Dus je hebt een Barnabas nodig om bij God te komen. Van knecht naar kind. De jongste zoon komt eigenlijk pas dus thuis bij de vader, bij het feest. Je kan God pas kennen als rechter, heb ik opgeschreven, als je hem eerst kent als vader. Knechten vechten om wie de grootste knecht is. Knechten hebben rivaliteit, hebben competitie. Het is onze bestemming om ons Gods geliefde zoon en dochter te zijn. Ik kom bij Lucas 3, vers 38, geslachtsregister van Jezus. Daar staat, de zoon van Enos, zoon van Seth, zoon van Adam, zoon van God. Hé, Adam was dus de eerste zoon van God, wordt hij genoemd. De eerste mens. En God heeft het ongetwijfeld in de hof vaak bevestigd in wie hij was. Na de zondeval moest de mens ook weg van zijn thuis. Weg van God. Eigenlijk werd hij verbannen. In principe werd Adam een wees. En eigenlijk is ieder mens die naar Adam geboren is ook een wees. Maar dat hoeft natuurlijk niet altijd zo te blijven.
Romeinen 8, vers 15. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van zoonschap, door welke wij roepen Abba, Vader.
De geest van een wees en de geest van slavernij zijn nauw met elkaar verbonden. Toen Paulus dit schreef, waren er ook heel veel slaven in Rome. In Rome leefden een miljoen mensen, waarvan 400.000 slaven. Waar komen al die slaven vandaan? Ja, de Romeinen hadden natuurlijk zo'n groot gebied veroverd en overal pikten ze de goede, sterke, jonge mannen en vrouwen uit. In Galaten 4, vers 6 schreef Paulus nog meer. Je bent geen slaaf meer, u bent kinderen van God. En als zijn kinderen bent u erfgenaam door de wil van God. Want een slaaf krijgt geen erfenis, een slaaf krijgt loon. En hoe is het met jou? Gedraag je je als zoon? Of handel je nog steeds als een wees en leef je in slavernij? En wat is het verschil tussen een zoon en een wees? Een wees voelt zich nooit echt helemaal thuis. Er is altijd een bepaalde onrust in hem. En een zoon voelt zich overal thuis. Dat weet ik ook van Levi. Die er bij de vlas is. En thuis zijn is je geliefd weten door een vader. Een wees vindt het ook moeilijk om te hechten. Denkt vaders liefde te verdienen. Is bang om iets kwijt te raken. Een zoon leeft in het vertrouwen dat er voor hem gezorgd wordt. Soms zie je christenen die zich als een wees gedragen. Ze zoeken waardering en erkenning in werk, carrière, positie, bediening en succes. Ja, als dat wegvalt, je baan valt weg, je hebt geen succes, positie kwijt. Bevestiging zoeken bij mensen, bij ouders, bij partner, bij vrienden, bij baas, bij geestelijke leiders. En al die aandacht zal altijd ontoereikend zijn. Weet je, mensen zullen altijd tekort schieten. Ze zullen altijd teleurstellen. Zoek bevestiging bij God. God is genoeg. Zelfs als je eigen vader niet kent of nooit heeft bevestigd. Of niet om je gaf. God gaf wel. Ik zeg altijd tegen de kinderen, niet altijd hoor, als ik hem in bed breng. Hè, God heeft je mooi gemaakt. God houdt van je. Je bent knap. Je bent intelligent. Je bent slim. Om ze maar in te printen dat God van ze houdt, dat ik van ze hou. Max Lucado heeft een heel mooi kinderboek geschreven. Wie heeft nou niet thuis de boek van Max Lucado? Niemand is als jij. Het gaat over Nerflanders, houten poppetjes. Wout is de hoofdpersoon. En Wout, ja, is misschien niet zo knap. Zijn verf ziet er niet zo mooi uit. En de Nerflanders, als de kijkers het zagen ze mooie poppetjes. Die mooie haar hadden, mooie kleurtjes, mooie dingen deden. Die kregen een mooie gouden ster. En Wout Ik kreeg maar grijze stip. En op een gegeven moment had hij ook zoveel stickers. En iedereen zei dat hij helemaal niet mooi was. En uiteindelijk ging hij het ook nog zelf geloven. En toen ontmoette hij een meisje, Lucia. En die had helemaal geen stickertjes. Nee, zegt ze, ik ga elke dag naar Eli. Hij zegt, waarom blijf je dan niet plakken? Hij zegt, ik ga elke dag naar Eli, daarom blijf je niet plakken. En op een dag besluit Wout om zelf maar naar de werkplaats van Eli binnen te gaan. En hij hoorde zijn naam.
Toen hoorde hij zijn naam. Wout. De stem klonk diep en sterk. Wout bleef staan. Wout, wat fijn dat je gekomen bent. Kom eens dichterbij, dan kan ik je goed zien. Wout draaide zich langzaam om en keek naar de houtsnijder. Weet u wie ik ben? Vroeg de kleine Nerflander verbaasd. Natuurlijk weet ik wie je bent. Ik heb je zelf gemaakt. Eli kwam van zijn stoel af, tilde Wout op en zette hem op zijn werkbank. Mompelde de maker toen hij alle grijze stippen zag. Ik zie dat de mensen jou geen goede Nerflander vinden. Het spijt me, Eli. Ik heb echt mijn best gedaan om net zo goed als alle andere Nerflanders te zijn. Oh, dat hoef je tegen mij niet te zeggen, zoon. Het geeft niets. Ik trek me niets aan van wat andere mensen denken. Oh nee, vroeg Wout verbaasd. Nee, en eigenlijk zou jij het ook niet erg moeten vinden. Zij delen sterren en stippen uit, maar alle Nerflanders zijn net als jij. Het maakt niet uit wat zij van je vinden. Het gaat erom wat ik van je vind. En ik vind jou bijzonder. Wout moest lachen. Ik bijzonder? Waarom? Ik kan niet hardlopen, ik kan niet hoog springen, mijn verf is afgebladerd. Waarom vindt u mij bijzonder? Eli keek hem aan, legde zijn handen op de kleine houten schouders en zei met nadruk, omdat je bij mij hoort. Daarom vind ik jou zo bijzonder. Ik houd van jou. Wout had nog nooit meegemaakt dat iemand zo naar hem keek. En dit was niet zomaar iemand, nee, dit was zijn maker. Hij wist niet wat hij moest zeggen. Elke dag hoopte ik dat je bij me zou komen, vertelde Eli. Ik ben gekomen omdat ik iemand heb ontmoet die niet was beplakt met sterren of stippen, legde Wout uit. Ik weet het, ze heeft me over jou verteld. Hoe komt het dat de stickers bij haar niet blijven plakken? De maker sprak rustig. Omdat zij heeft besloten dat wat ik van haar vind belangrijker is dan wat mensen van haar vinden. De stickers blijven alleen plakken als je dat zelf wilt. Oh ja? De stickers plakken alleen als je ze zelf belangrijk vindt. Hoe meer je op mijn liefde vertrouwt, hoe minder belangrijk je de stickers van de andere mensen vindt. Ik weet niet zeker of ik helemaal begrijp wat u zegt. Eli glimlachte. Wacht maar, je zult het wel gaan begrijpen. Je hebt nu heel veel stickers. Kom elke dag bij me, zodat ik je kan laten merken hoeveel ik van je houd. Eli tilde Wout van de werkbank af en zette hem op de grond. Vergeet het niet, zei Eli, toen de Nerflander de deur uitliep. Jij bent bijzonder omdat ik je heb gemaakt. En ik maak geen fouten. Toen Wout de werkplaats uitliep, dacht hij, volgens mij meent Eli het echt. En terwijl hij dat dacht, viel er een grijze stip op de grond.
Mooi, hè? Een belangrijke sleutel. In Gods tegenwoordigheid vinden wij stijl van genezing, van pijn, van afwijzing. En waar we onze identiteit mogen ontdekken. Het is Gods eindeloze liefde die ons maakt tot wie we zijn. En naast die unieke identiteit heb je ook unieke vaardigheid gekregen en unieke roeping. Stel, je rapport, ik neem mijn zoon Levi. Die heeft heel goed is die in wiskunde, haalt 9 op wiskunde. En stel, op biologie haalt hij 5. En waar gaat je 10 minuten gesprek op school over? Om hoe je die 5 omhoog kan halen. Verbeteren van je zwaktes. Ik werkte vroeger bij een bedrijf in Winschoten, die bouwde brandweerauto's. En die brandweerauto's die onder mijn leiding stonden, ik hoorde altijd in de fabriek, die liepen het best. Ja, mensen werkten met plezier. Ik verkocht de beste verpakking. En zei de technisch directeur tegen mij, ook al wordt de auto een half jaar te laat afgeleverd, de mensen lopen altijd blij je kantoor uit. En waar gaat mijn functioneringsgesprek over? Ja, mijn dossiers zijn rommelig en mijn calculaties die lopen achter. Ik denk, man, het is duidelijk, ik ben dus geen boekhouder. En Levi wordt blijkbaar dan ook geen bioloog. Dat is blijkbaar duidelijk niet zo'n roeping. Roeping, bestemming, betekent de plek om je heen waar je zelf kan zijn. Waar je tot je recht komt. Een vriend stelt me wel eens de vraag, waar kan ik je 3 uur 's nachts mee wakker maken? Ik zeg nou, broodje zoute haring met uitjes. Nee, dat bedoel ik niet. Soms is je roeping meteen duidelijk. En soms moet je er ook voor zoeken. Het belangrijkste is dat je hart volgt. En aan de grondslag ligt ook altijd het initiatief van God. Heb ik een roeping? Kan God mij ooit gebruiken? Ik ben niks waard. Ik heb nog zoveel problemen in mijn leven. En dat is niet hoe God erover denkt. Integendeel, God kiest onvermaakte mensen. Ik bedoel, Abraham was eigenlijk te oud. Mozes stotterde. Elia die was depressief. Nee, Jeremia was depressief. Elia was suicidal. Hoe noem je dat? David ging vreemd. Petrus was impulsief. Paulus had vast ook wat issues. En misschien is mijn roeping niet zo indrukwekkend als Petrus of Paulus. Maar daarmee ben ik niet minder belangrijk. Soms val je niet op. Het is net als je lichaam. Je ogen zie je oren. Nou, met één oor kun je nog wel 80 worden. Ook met één oog. Maar ja, als mijn hart niet werkt, ja, dan houdt Mark je ermee op. En roeping, ja, is ook niet altijd je beroep. Ik werk veel als ijzervlechter, als schilder. Maar ik denk niet dat het mijn roeping is. Aquila en Priscilla uit de Bijbel, die waren tentenmakers. Maar uiteindelijk een roeping was leraar in de gemeente. Een aantal kinderen van deze kerk, die gaan straks ook naar de eerste. Die kunnen ze nu niet bij het podium roepen, want ja, dat wil dit jaar niet. Want dan zou ik vragen, wat wil je altijd vroeger worden toen je klein was als kind? Wat deed je graag? Ben je muzikaal? Ben je technisch? He? Je hebt talenten in je hoofd, in je handen, in je hart. Je hebt verschillende soorten. Het is onze nieuwe generatie. En in een leven heb je eigenlijk meestal 3 generaties. Soms heb je ook wel meer. Dan denk ik aan de oude generatie, dan denk ik aan mijn moeder. Dat zijn de wachters in de poorten. En onze generaties, ik noem maar zeg maar de David. En dan hebben we de jonge generatie, de Salomo. En de Salomo, die mocht een tempel bouwen. Ik denk dat de nieuwe generatie gaat ook meer doen dan wij. Die gaan meer bouwen dan ik ooit heb gebouwd. Die gaan meer territorium innemen dan wij ooit hebben ingenomen. Wat wij mogen doen, wij hebben natuurlijk altijd wel materialen verzameld. Dan heb ik niet over mijn garage, daar mag je niet in kijken. Zodat de goedheid en de kennis van God zichtbaar zal worden in deze kinderen. God is een leger aan het klaarmaken.